Dank u wel, voorzitter. Ja, u introduceerde mij mede als rechterplaatsvervanger, raadsheerplaatsvervanger. Dat is wel waar. Maar de voorzitter van de Raad voor de Rechtsbank heeft vorige week gezegd dat plaatsvervangers voortaan geen belangrijke zaken meer mogen doen. Dus ik word een soort toga-vulling in onbelangrijke zaken, krijg ik de indruk. Dus dat stelt niet veel meer voor de toekomst in ieder geval. Dat burgerperspectief, dat wil ik met alle plezier op meenemen. Alleen is het buitengewoon lastig om vast te stellen hoe de burger nou tegen het bestuursrechter aan zal kijken. Dat hangt ermee samen met het feit dat er eigenlijk wel allerlei deelonderzoeken zijn gedaan naar hoe bepaalde problemen, tijdigheid, bezwaarprocedures door de burgers worden ervaren. Maar dat een algemene, veelomvattende en systematische studie daarna eigenlijk nooit is gedaan. Hoewel daar van allerlei kanten ook door mijzelf heel vaak op is aangedrongen. En omdat ik dat antwoord eigenlijk dus niet goed weet, hè, hoe zou die burger nou tegenaan kijken, heb ik gedacht, laat ik nog maar een paar voorbeelden gebruiken om te illustreren hoe dat imago van de bestuursrechter wel eens zou kunnen zijn bij de justitiabelen. En ik begin met een eenvoudig voorbeeld, maar dat behoeft wel enige uitwerking. Op 10 april 2012 heeft de rechtbank Zwolle Lelystad uitspraak gedaan in een geschil tussen enerzijds een patiëntenvereniging, een vereniging volwassenen, kinderen en stofwisselingsziekten. Die had laat bezwaar gemaakt tegen een subsidiebeschikking tot verlaging van de subsidie van de minister van VWS. En hoe gaat dat dan? Dan word je niet ontvankelijk verklaard omdat je te laat bent en het excuus. Namelijk, wij hebben het besluit nooit ontvangen. Dat werd door de minister als niet voldoende excuus beschouwd. En de rechtbank gaat daarin mee. De rechtbank zegt, eiseres heeft niet aannemelijk kunnen maken dat zich in de periode van verzending van het primaire besluit dusdanige problemen hebben voorgedaan met de postbezorging dat eruit zou kunnen worden geconcludeerd dat het primaire besluit niet zal / kan zijn aangekomen. En dan volgen nog een paar overwegingen. Dus de conclusie, de rechtbank is van oordeel dat verweerder heeft kunnen besluiten de bezwaren van eiseres niet ontvankelijk te verklaren. Die uitspraak zal over een maandje of zo wel in de AB verschijnen met een noot van mijn hand. Onder andere omdat het lijkt alsof de rechtbank de ontvankelijkheidskwestie hier marginaal toetst. Dat is natuurlijk een doodzonde om dat zo op te schrijven. En het illustreert die uitspraak ook aardig precies die mogelijke kloof tussen de burger en de bestuursrechter. Want die vereniging, die heeft een uiterst keurige voorzitter, kan ik u vertellen. Dat is een verre kennis van mij en die heeft mij geraadpleegd. Heeft het nou zin om in beroep te gaan bij de rechtbank? En toen heb ik gezegd, dat ziet er slecht uit. Standaard jurisprudentie is dat je geacht wordt de post wel te ontvangen. En toen heeft men gezegd, ja, maar wij hebben voorafgaand aan het nemen van het besluit hebben we over onze bedenkingen een brief gestuurd en we hebben overleg gevoerd met ambtenaren van VWS over onze bedenkingen. Dus men wist ten tijde van het primaire besluit dat wij bedenkingen hadden. Dus dan lag het toch ook erg wel voor de hand dat als er een primair besluit zou zijn ontvangen, dat we dan natuurlijk meteen in bezwaar zouden zijn gegaan. Nou weet ik, dat zal iedereen kunnen zeggen, die zegt, ik heb die brief niet ontvangen. Maar in dit geval ligt het toch wel erg voor de hand dat als je eerst schriftelijk en dan mondeling allerlei bedenkingen naar voren brengt, dat je dan vervolgens ook in bezwaar gaat. Dus welk belang zou de vereniging nou hebben gehad om niet tijdig in bezwaar te gaan? Nou, de rechtbank sluit zich dus aan bij de standaardjurisprudentie, onvoldoende verontschuldigbaar. En die voorzitter schreef mij vervolgens, nou dat is wel makkelijk voor de overheidsdienst die alleen een kopie van een computerprint hoeft te tonen en daarmee van een beroep tegen een evident onredelijke beslissing uitkomt. Een ongebruikelijke stap, dat heb ik allemaal niet gecoacht voor zover u dat zou denken. Hij heeft ook een brief geschreven aan de rechtbank. Waaruit ik citeer, mogelijk is uw uitspraak formeel in lijn van de wet. Onduidelijk is dan waarom u ter zitting vraagt naar zaken die er kennelijk niet toe doen. Het zou er slechts om gaan het vermoeden van verzending te ontzenuwen. Aangezien het op voorhand al duidelijk is dat een dergelijk vermoeden niet ontzenuwd kan worden, zou het efficiënter zijn om bij voorbaat te stellen dat in een dergelijk geval geen bezwaar kan worden gemaakt. Duidelijk is dat voor mijn gevoel, maar ook voor dat van degene aan wie ik het besluit voorleg, in deze zaak geen recht is gedaan. Hoewel ik tot nu toe vertrouwen had in ons rechtssysteem, betwijfel ik nu of dat in hoger beroep wel zou gebeuren. Nou ja, u kunt wel raden hoe het imago van de bestuursrechter nu bij deze vereniging en bij die voorzitter ervoor staat. Die voorzitter voelt zich gewoon in de maling genomen, want die is naar een nutteloze zitting gegaan waar nog de indruk is gewekt dat er nog over te praten viel. En Er kwam gewoon een keiharde beslissing in overeenstemming met de vaste jurisprudentie. In overeenstemming met de vaste jurisprudentie, maar niet zoals de voorzitter veronderstelt, in lijn met de wet. Want de Algemene Wet Bestuursrecht wordt weliswaar door de rechters zo geïnterpreteerd, maar die schrijft helemaal niet dwingend voor dat het risico van het niet aangetekend verzenden van een brief door een bestuursorgaan aan een burger automatisch bij de burger moet liggen. Omgekeerd, als de burger niet aangetekend verzendt, ligt het risico wel bij de burger. En dat is een rechtsongelijkheid die ik echt nog steeds op geen enkele manier vind uit te leggen. Die jurisprudentie is naar mijn idee falikant fout. Een oude uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak luidt: in geval een poststuk niet aangetekend wordt verzonden, aanvaardt de verzender in beginsel het risico dat het betreffende stuk nimmer wordt ontvangen. Dat lijkt me een hele goede hoofdregel, maar die moet je dan natuurlijk ook op bestuursorganen toepassen. En als men het er niet voor over heeft om belangrijke besluiten, zoals in dit geval voor die vereniging gaat het om 10.000 euro subsidies, om die aangetekend te verzenden, dan moet je vervolgens niet zeuren als iemand zegt ik heb die brief niet ontvangen, dan moet je dat gewoon behandelen. Er zijn geen derde belanghebbenden. Ik kan geen enkel redelijk argument verzinnen waarom in dit soort gevallen niet wordt overgegaan tot toepassing van technisch 7611 AWB. Want, om nog even een voorbeeld te gebruiken, de AG advocaat-generaal Wattel heeft een paar jaar geleden voor de Hoge Raad uitgezocht hoeveel poststukken per jaar in Nederland niet adequaat worden bezorgd. Dat zijn er meer dan 12 miljoen. En ik weet niet wat uw ervaringen zijn, maar ik kijk uit op de straat waar ik werk, thuis, en dan zie ik af en toe buren met post nabezorgen. En dat is misschien iets wat u ook wel eens overkomen is. U doet dat misschien ook wel eens bij de buren. Er wordt gewoon veel postverkeer bezorgd en als je het niet aangetekend verzendt, dan zou het bestuursorgaan het bewijsrisico moeten hebben en niet de burger. Goed. Dat is moeilijk te begrijpen. Er is toen in de tijd besloten bij de invoering van de AWB om alle regelingen die voorschreven dat bepaalde besluiten aangetekend verzonden zouden moeten worden, om die af te schaffen vanwege de kosten. Maar je zou eens een afweging moeten maken van de maatschappelijke kosten van dit soort procedures, de maatschappelijke onvrede die door dit soort procedures ontstaat. En ja, dan is het ook geen wonder dat er af en toe wat rechtsvervreemding bij burgers kan ontstaan. En er is geen enkele dwingende reden waarom die strenge jurisprudentie gehandhaafd zou worden in twee partijengeschillen. In drie partijen, in meer partijengeschillen kan het anders liggen, maar in meer partijengeschillen. In twee partijengeschillen niet. Maar de grote vraag is natuurlijk, want ik zou het burgerperspectief vertegenwoordigen, dat, ja, dit is één burger, dit is een nare zaak naar mijn idee, maar is dat nou het topje van de ijsberg? Zit daar nog een grote bulk aan soortgelijke ellendige zaken onder? Of is het een uitbijter? Hè? Is dat een toevallige pathologie van het bestuursrecht, zou je kunnen zeggen, dat dit soort dingen gebeuren? Of moeten we toch dat beeld vasthouden? Er zijn een heleboel zaken. Ik kan nu, dat zal ik niet doen, want de voorzitter zal mij onmiddellijk wegsturen. Ik zou uren van dit soort voorbeelden kunnen vertellen. Ik lees misschien wel duizenden uitspraken per jaar en daar zie je heel veel van dit soort gevallen waarvan je denkt, dat is gewoon geen redelijke uitkomst van het systeem. En ik kan me heel goed voorstellen dat de betrokken burgers daar een buitengewoon negatieve ervaring aan hebben. Maar het grote probleem, dat zei ik al, is dat we eigenlijk dus niet goed weten wat nou de ervaringen met het bestuursrecht en het bestuursprocesrecht van de gewone burgers zijn. Er zijn wel een aantal onderzoeken gedaan, maar echt in de breedte is dat niet systematisch genoeg onderzocht. En ik zei al, er is heel vaak op aangedrongen om dat wel te doen, maar ja, ik ben niet zo'n complottheoreticus, maar je gaat haast denken dat men in Den Haag het gewoon niet wil weten wat die burgers er nou eigenlijk van vinden. Want anders was dat onderzoek toch echt uitgezocht. Er wordt in Den Haag genoeg geld over de balk gegooid om dit ook een keer van te kunnen financieren. Dat moet je wel natuurlijk een miljoen voor uittrekken, want dat moet een heel langdurig en breed onderzoek zijn. Maar dat zou nou eens een keer een nuttig onderzoek kunnen zijn. Maar dat pleidooi heb ik al 10 keer gehouden en ik heb niet meer de hoop dat het gaat gebeuren. Wat wel gebeurt vanuit de rechtelijke macht zijn wat ik tamelijk onzinnige onderzoeken vind naar klanttevredenheid. Dan gaan ze je opbellen of op tijd de telefoon is opgenomen. Ja, dan ben je one-shotter, hè, als burger. 1 keer in je leven procedeer je meestal. En dan is het heel belangrijk of je snel aan de telefoon te woord wordt gestaan. Of dat de zitting op tijd is begonnen. Dat zou natuurlijk wel moeten gebeuren. Maar ja, dat doet er natuurlijk niks toe. Ik ben ook een keer, had ik een zaak bij de afdeling bestuursrechtspraak, kreeg ik ook zo'n enquêteur aan de telefoon. Ik zei, ja, ik heb nog wel een paar opmerkingen over de gang van zaken op de zitting. Een paar processuele eigenaardigheden die mij zijn opgevallen. Kan ik die ook aan u doorgeven? Nee, daar was geen ruimte op het formulier voor, maar daar gaat het natuurlijk wel om. Dat gaat om de kwaliteit van de behandeling van een zaak. Heeft een burger het idee gehad dat hij aan het woord is gekomen, dat naar zijn bezwaar is geluisterd? Daar zou onderzoek naar gedaan moeten worden en niet naar de telefonische bereikbaarheid. Maar we hebben daar dus geen systematische kennis over. Vandaar dat ik nog maar een paar voorbeelden aan u voorleg, als de voorzitter dat nog goed vindt. Een paar voorbeelden. U zou het eens kunnen vragen hoe de ervaringen met de bestuursrechtspraak zijn aan een meneer die in de literatuur wordt genoemd de metselaar. Dat is een meneer die was metselaar en die is in een fraudetraject terechtgekomen bij het UWV. En in 2005 kreeg hij de volgende uitspraak in de bus van de Centrale Raad. In de procedure voor de bestuursrechter dienen partijen uit eigen beweging hun stellingen voldoende aannemelijk te maken en spontaan het daarvoor benodigde bewijsmateriaal aan te dragen. Vervolgens kan de bestuursrechter, indien hij daartoe aanleiding ziet, kijken of hij zijn onderzoeksbevoegdheden wil gebruiken. En nu appellant geen bewijsmateriaal heeft aangevoerd, was er voor de rechtbank geen aanleiding om van die onderzoeksbevoegdheden gebruik te maken. Nou, verplichte spontaniteit zou je kunnen zeggen. Je moet spontaan, maar dat moet je dan wel, bewijsmiddelen en bewijs aanvoeren. Was voor alle reacties in de literatuur voorkomen nieuwe visie van de bestuursrechter daarop. De betrokkenen is niet via een soort burgerlus, want we hebben nu wel een bestuurlijke lus, zodat het bestuur nog weer al die fouten kan repareren. Maar een burgerlus hebben we natuurlijk niet. Waarbij de burger als gezegd wordt, ja, als u niet met meer komt dan dit. Ik weet, meneer Nieuw gaat straks uitleggen dat hij op zijn comparitiezittingen dat allemaal wel goed doet. Maar officiële burgerlus, die hebben we niet. Die metselaar, ik hoop zijn advocaat, die zal ook van zijn stoel zijn gevallen. Want ja, dat was dus ineens heel nieuw. En ja, hoe had hij nou moeten weten dat hij dat spontaan moest doen? Tweede voorbeeld, dat gaat over heel veel zaken. Het zou ook interessant zijn dus om mensen die geprocedeerd hebben over de korting op hun arbeidsongeschiktheidsuitkering te vragen hoe het hen bij de bestuursrechter vergaan is. Want hoe gaat dat? In zo'n geval word je door eerst een verzekeringsarts en daarna een bezwaarverzekeringsarts van het UWV beoordeeld, medisch beoordeeld. En dan krijg je te horen, ja, wij schatten u af inmiddels op zoveel mogelijkheden, dus u kunt nog wel allerlei functies vervullen. Dan proberen veel mensen of een advocaat proberen daar medische informatie uit de behandelde sector tegenover te zetten. Maar dat is eigenlijk altijd toereikend tegenwoordig. Er wordt eigenlijk haast nooit meer een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. Je moet echt buitengewoon veel twijfel wekken aan het oordeel van de twee artsen van het UWV voordat je daar doorheen komt. Nou ja, wat is er gebeurd? Er is een bezwaarverzekeringsarts ingeschakeld na de invoering van de bezwaarprocedure in dit soort geschillen. En na die tijd vindt de rechter dat er kennelijk twee deskundigen aan te pas zijn gekomen. Let wel, dat zijn partijdeskundigen, die werken voor het UWV, het bestuursorgaan. En als die partijdeskundigen allebei zeggen, nou ja, dit zijn de mogelijkheden die meneer of mevrouw nog heeft, dan is het buitengewoon lastig om daar tegen in te komen. En dan moet je eigenlijk verplicht met een door jouzelf te betalen eigen deskundige komen, want de mededingen van de behandelde sector zijn eigenlijk altijd ontoereikend. Maar dan moeten die deskundigen ook nog de goede woordjes gebruiken. Want als je bijvoorbeeld als behandelend psychiater schrijft dat betrokkenen misschien nog wat vrijwilligerswerk kan doen, dan is dat voldoende voor de conclusie om te zeggen dat er toch nog benutbare mogelijkheden voor productieve arbeid zijn. Naar mijn waarneming heeft de rechtspraak op dit terrein voor veel burgers iets van een tombola met heel veel nieten. Het lastige is, we weten dus niet of die burgers dat ook zo ervaren, maar ik kan me daar wel iets van voorstellen. Ik kom tot enkele afrondende stellingen en die zijn, als het goed is, ook verspreid. Heeft u die allemaal? En de eerste vind ik eigenlijk de leukste. Die gaat over het mensbeeld. Die heeft u niet?
Nee, ze zijn niet.
Oh. Nou, ik dacht dat iedereen ze zou krijgen. Het mensbeeld van de bestuursrechter, dat zal ik dan even kort nog voorleggen. Daar ga ik mee op, voorzitter. Mijn eerste stelling is: het mensbeeld van de bestuursrechter verdisconteert onvoldoende dat het gemiddelde niveau van de burgers mbo-niveau is, dat veel burgers daar ruim onder zitten en dat zo'n 1,5 miljoen burgers analfabeet of laag geletterd is. Toch wordt ook van deze minst opgeleide helft van de bevolking verwacht dat ze adequaat door de juridisch-bureaucratische hoepels springen, op tijd aanvragen indienen, op tijd hun post verwerken, op tijd bezwaar en beroepschriften indienen, op tijd beroepsgronden en bewijzen aanvoeren, spontaan. En als ze in de schuldsanering zitten, dan moeten ze bij hun bewindvoerder afdwingen dat die hun post adequaat behandelt. Nou, om dat allemaal foutloos te doen, dat lukt ook de meest opgeleide helft van de bevolking niet. Dat kan ik u wel verklappen. Dank u wel.
Dank u wel. Dank. Conclusie is, als het gaat om de vraag, is er een kloof, dan zou die in ieder geval er zijn als het aan de dame ligt tussen rechter en burger. De rechter heeft toch een verkeerd beeld van de burger. En ook wederkerigheid tussen bestuur en burger zou er onvoldoende zijn. Want immers, de burger wordt aan andere verplichtingen gehouden, let op termijn en dergelijke, dan de overheid zou worden gehouden door de rechter. Ik heb toegezegd dat als iemand snel reageert, dat ik hem even toch ook het woord wil geven.
Ja, ja. Even iets over ontvankelijkheid. Wat mij het meest verbaast is dat bij wet nu tegenwoordig ontvankelijkheid is vastgelegd. Bijvoorbeeld bij de crisis- en herstelwet, waarin bepaalde belanghebbenden gewoon per definitie zijn uitgesloten van rechtsgang in de bestuursrechter. Het verbaast mij dat er überhaupt zo heel weinig belangstelling heeft. En überhaupt op universiteiten en dat soort dingen, dat je dat nauwelijks hoort. Terwijl ik denk dat we hier rechtsstaat leven.
Ja. Wil je iets zeggen over die ontvankelijkheid in dit? Ja, ja, als je hem in.
Ja, ik ben aan de crisis- en herstelwet voorbij gegaan, omdat ik vooral aandacht wil schenken aan het, nou juist niet politieke bestuursrecht, maar het gewone bestuursrecht waar iedereen die eens een keer een uitkering krijgt of een keer een belastingconflict heeft of een keer geen huurtoeslag krijgt of zoiets mee te maken kan krijgen. En wat een van mijn stellingen zou zijn, maar als ik al mijn stellingen zou vertellen, dan kwam u niet meer aan de zon toe vandaag. Maar een van mijn stellingen zou zijn dat het niet-politieke bestuursrecht, hè, waar ik het nu net over heb, gewoon financiële relaties en zo, mede verziekt wordt door het politieke bestuursrecht, waar het gaat over de ruimtelijke ordening en het milieurecht, waar voor een deel strengere regels nodig zijn. En misschien is dat bij de crisis- en herstelwet ook wel zo. Maar de onaangenaamheden van het bestuursrecht die daar worden ontwikkeld, die worden geëxtrapoleerd naar terreinen waar dat strikt genomen helemaal niet noodzakelijk zou zijn. Dus ik wilde het vooral over dat niet-politieke bestuursrecht hebben, waar de omgangsvormen aanmerkelijk voor de burger prettiger zouden kunnen zijn.
Akkoord. Ik is dat een gemeente bijvoorbeeld niet meer mogen gaan?
Ja, ik zeg u toe dat.
Nou, daar heeft de burger heel weinig last van, volgens mij hoor. Maar ja, dat is aan die gemeentebesturen soms niet uit te leggen. Maar de crisis- en herstelwet is een beetje ook een uitbijter in het bestuursrecht. En daar valt weer moeiteloos een hele aparte middag. Ja. Ik was op uitnodiging van de Tweede Kamer bij een of andere expert meeting, heet dat dan waarschijnlijk, over de vraag of men die crisis- en herstelwet nu op korte termijn zou moeten verlengen. En toen heb ik gezegd dat daar volkomen onvoldoende empirisch evaluatief materiaal voor beschikbaar was. Maar het was volkomen duidelijk hoe men daar in Den Haag mee door wilde gaan. Dus dat was voor mij de eerste en laatste keer dat ik naar zo'n expertmeeting ga. Okay. Ik ga voortaan liever in de tuin zitten.
Oké. Okay. Weet je ook in je adviserende taak dat u niet meer de dame op het lijstje hoeft te zetten?